Zo, ik heb een onderwerp op mijn hart wat mij de laatste tijd heel erg bezig heeft gehouden. En ik zag zo net een heel mooi voorbeeld. Of een mooi voorbeeld, maar we zaten zo net. Bijna de hele kerk, de hele gemeente zat aan de rechterkant en Roelie zat met Brian aan de linkerkant. En. Ja, voor mij is het net andersom. En het verhaal wat ik zo net een stukje uit voor heb gelezen, dat is. Een stuk uit het Oude Testament, dat begint eigenlijk al in Genesis 37 en dat eindigt zo in 45. Dan ga ik dat niet allemaal voorlezen, want het is warm en we hebben nog veel te doen vandaag. Maar het is belangrijk dat we allemaal beseffen dat het Oude Testament ons soms dingen openbaart die in het Nieuwe Testament gebeuren. En misschien nog wel belangrijker, het Oude Testament openbaart ons heel veel wat betrekking heeft met de visie van onze gemeente. En nu zijn wij een gemeente van celgroepen die zich één keer per jaar vermenigvuldigen. En soms lukt dat niet. Soms heb je een doel voor ogen als celgroep en dan komt er niets van de grond. Je werkt hard, je komt elke week samen, je bidt je de pleuren, zeg maar, en er gebeurt helemaal niets. En dan zie je een andere celgroep, daar wordt hetzelfde gedaan, hetzelfde onderwerp wordt gebracht, dezelfde lofprijs en aanbidding. En het lijkt wel of ze er helemaal geen moeite voor doen. Het schiet zo uit de grond, je staat erbij, je kijkt ernaar en binnen de kortste keer vermenigvuldigen ze. Ik heb beide gevallen meegemaakt. Ik heb het in Brazilië gezien hoe het in een enorme korte tijd enorm explodeert. En ik ben me af gaan vragen van waar zit dat nu? Dankzij Peter kwam ik weer een beetje op de juiste weg. Peter plaatste een video van Pastor Jaus op Facebook van, over het bereiden van de juiste cultuur binnen je celgroep. En ik ben gaan uitzoeken wat dat is. Van wat is nu de juiste cultuur binnen je celgroep? En de juiste cultuur begint eigenlijk dat je als leider, celleider, als celgroep de juiste cultuur neerlegt in je celgroep. En omdat we een gemeente zijn waar elk lid een bedienaar is, is het belangrijk dat we ook allemaal het juiste DNA hebben. En misschien nog wel veel belangrijk. Binnen de celgroep moet de cultuur van de hemel tastbaar worden. Het aanbidden in geest en waarheid moet een juiste routine zijn. Want als we dat niet doen, dan wordt het zwaar. Dan zijn er te veel cursussen, te veel trainingen, dan wordt het mensenwerk en dan hou je het gewoon niet vol. En hoe bewerkstellig je dit nu? Wat is een sleutelingrediënt om de juiste cultuur binnen je celgroep te bewerkstelligen? Ten eerste ben je een bepaald type gelovige nodig. En dat is een gelovige die een overwinnaar wil zijn. Of de passie heeft om een overwinnaar te zijn. We hebben allemaal het DNA van Jezus ontvangen om overwinnaar te zijn. En dat is namelijk het DNA van Jezus Christus. We hebben het allemaal. En we zeggen allemaal wel eens van, joh, weet je, maar het is zo moeilijk, het is zo droog, de grond is droog en dor en het lukt allemaal niet. En ik denk dat we ons daar allemaal wel eens schuldig aan hebben gemaakt in deze omgeving, want het kan hier geestelijk echt droog en dor zijn. En toch zie je dat, wat ik in Brazilië heb gezien, dat juist dat soort omgevingen die bol staan van het occulte, waar het geestelijk heel droog zijn, lijkt dat de plekken zijn waar de gemeente het hardste groeit. Waar het vuur het makkelijkste doorbreekt. Want iets wat droog en dor is, dat vat het makkelijkste vlam. Degene die graag barbecue, die weet dat.
Wij allen.
Weet je, en kijk vooral naar jezelf in een celgroep. Ben jij koud, dan zal jouw vrucht waarschijnlijk ijsklontjes zijn. Heb jij passie voor Jezus, dan breng jij discipelen voort. Als we naar het verhaal van Jozef kijken, dan zien we daar een heel mooi principe van de celgroep in terug. Ten eerste waren ze met 12 broers, wat eigenlijk een volledige celgroep is. Pa en ma doen ook nog een beetje mee. Maar dan gaat het mis. Er komt oneenigheid omdat Jozef als een jongen van 17 jaar opstaat en zegt, ik heb een droom gehad. En hij deelt die droom in de familie en ze vinden hem trots, arrogant en eigenwijs enzovoort. En er wordt een besluit genomen om hem op het moment dat hij het land op is, komt om hem te vermoorden. Hij is door zijn vader gestuurd. Gelukkig wordt dit voorkomen door Ruben. Die heeft zoiets van, joh, weet je wat, stop hem in de put en laat hem daar. En dit is het eerste principe eigenlijk van het familie zijn in een celgroep. Want dat is de belangrijkste sleutel binnen je celgroep. Je wordt familie. Je hoort familie te zijn. En sleutel 1 is om je te beseffen dat in de beste families wel eens oneenigheid is. We zien het hier in het verhaal van Jozef. Er is zo'n oneenigheid. Ze zijn het zo niet met hem eens dat ze besluiten om hem in de put te stoppen. Nou, als we dan verder gaan in het verhaal, zien we dat Jozef wordt verkocht als slaaf en zo aan het hof van de farao terechtkomt. En daar een belangrijke functie vervult. Vervolgens komt hij in de gevangenis terecht, omdat de vrouw van de farao hem probeert te verleiden. In de gevangenis terechtgekomen klimt hij weer op tot hoofdbewaarder van de gevangenis. Hij legt van de bakker en de wijnschenker legt hij de dromen uit. En 2 jaar na dat voorval komt hij weer terug aan het hof, omdat de farao een droom heeft gehad. En dan komen we op het moment dat die hongersnood uitbreekt in het land, zien we dat er een aantal belangrijke geestelijke principes aan het licht komen. Er komt een bittere noodzaak aan het licht. En een noodzaak die eigenlijk niemand van die 11 broers, was aan het geheim diep weggestopt, op dat moment besefte. En dat was namelijk dat ze hun familie meer dan ooit nodig waren, zonder dat ze het beseften. En in de celgroep is dat ook zo. Je weet je bent elkaar nodig. Je kunt het niet alleen. Paulus maakt zich daar vreselijk veel zorgen om, omdat hij in een van zijn brieven schrijft van, joh, verzaak elkaar de samenkomst niet. Dat was niet omdat hij elke stoel in de gemeente gevuld wou zien. Of dat hij juist meer leden wou, helemaal niet. Hij was er bang voor dat iemand zomaar eens geestelijke honger zou kunnen gaan leiden binnen de gemeente. En dat is het ergste geval, een geestelijke doodsterven binnen de gemeente waar je bent. En zo zien we dus in dit principe dat het niet alleen op dat moment was het een fysieke honger wat ze hadden en de noodzaak van elkaar nodig zijn, maar je ziet dus ook dat je elkaar nodig bent om elkaar te voeden in de geestelijke honger in een celgroep. Door de hongersnood gedwongen moesten de broers een reis gaan maken naar het buurland Egypte. Om daar vervolgens, zonder dat ze het wisten, aan te kloppen bij hun broer voor hulp. En hier zie je 2 principes die heel belangrijk zijn binnen een celgroep. Ze gingen samen onderweg. Op het moment dat je een celgroep start, begint, en begint met een cultuur van overwinnaars zijn, ga je samen onderweg. Je gaat samen bouwen aan een stukje mini-kerk, gemeente, mini-lichaam van Jezus Christus. En er zijn een aantal principes daar die daarin schuil gaan. Want Jacob had 12 zoons. Uit die 12 zoons kwam het een behoorlijk volk voort. De 12 stammen van Israël. En dat is eigenlijk de visie van de gemeente. We willen namelijk onze generatie veroveren. Maar dan moet je wel samen onderweg gaan. Je moet samen op pad gaan, samen elkaar leren kennen. Je gaat door een dal heen, je gaat dingen van elkaar zien waarvan je denkt van, nou, dat had ik liever niet gezien. Of daar mag je wel in groeien. En hoe langer je met elkaar onderweg bent, des te minder geheimen je hebt voor elkaar. Des te minder, en dat hoort zo te zijn in de celgroep. Op het moment dat je elkaar door en door kent, ontstaat er een familiaire sfeer. Een geestelijke sfeer waarin alles in openheid kan worden besproken. En dan is het in een no-time dat je celgroep groeit. Dat zie je in de Handelingen 2. Op het moment dat ze al hun bezittingen bij elkaar deden, na een tijdje met elkaar onderweg te zijn geweest, dan zie je dat God dagelijks mensen toevoegde die worden behouden. En daar hoef je helemaal niet veel moeite voor te doen. We wonen net 2 maanden in Trapenknal en mijn buurjongen wordt gedoopt, mijn buurvrouw komt op de celgroep. En wat doen wij van speciaals? Wij zijn gewoon familie, we leven gewoon. En punt 2, nog belangrijker, ze gaven gehoor aan het feit dat ze een probleem hadden. Ze kwamen erachter dat ze het op hun eigen manier niet meer konden redden. Ze hadden honger en ze moesten dus al samen onderweg, ergens naartoe, om voedsel te halen voor hun familie. En soms heb je een probleem in jezelf op. Tuurlijk. Maar is dat erg? Absoluut niet. Weet je, zolang je maar beseft dat je met een celgroep met elkaar onderweg bent. Dat je onderweg bent naar een nieuw niveau, naar een nieuw level. Dat je groeit als gemeente voor, en dat je onderweg bent voor het voedsel wat je krijgt. Geestelijk voedsel. En als je dat beseft, dan zul je zien dat samen onderweg zijn, weet je, dat is eigenlijk helemaal zo slecht nog niet. En dan stel je dit eens voor, hè? Nu kom je erachter dat er is een probleem en alles wordt in het schootje van de celleider geworpen. Dat is van, joh, we hebben een probleem, we hebben honger, en ze hadden bijvoorbeeld hun vader gestuurd naar Egypte. Van, hij is de leider van de familie. Weet je, dan een fulltime bediening is oké, maar ik denk dat als je zo denkt in posities binnen je celgroep, dat het al gauw 24-7 bediening wordt. Voor degene die alles in zijn schoot krijgt. En dan is het geen familie meer. Dan is het een leider / leier. Dat is niet de bedoeling. Nou, ze gaan verder in dit verhaal. En dan zie je dat ze aankomen bij hun broer. Ze krijgen voedsel mee. En dan worden ze geconfronteerd met iets uit hun verleden. Ze krijgen het voedsel mee en het geld wordt in de zak gelegd. En op het moment dat ze pauze houden, komen ze erachter dat er geld in hun zak zit. En Ruben, degene die Jozef behoedde voor een zekere dood, die zegt van, zie nou wel, ik had het jullie toch gezegd. En als we dit doen, dan komt er onheil over ons. En het probleem wat er is ontstaan in het verleden, komt weer boven water. Er is nog niet mee afgerekend. Er is nog niets mee gedaan. En dat wordt weer geopenbaard. Nou, dat wordt weer een tijdje onder de deurmat geveegd. Totdat de honger weer te groot wordt. De honger wordt zo groot dat ze er weer een keer op uit moeten. Maar nu met een groot offer. Een groot offer in de vorm van de jongste zoon. De vader was eerst heel erg gehecht aan Jozef. En nu is hij heel erg gehecht aan Benjamin. En Jozef heeft gezegd van, joh, de volgende keer als je terugkomt, weet dat je niet zonder je jongste broer terugkomt. En dat wordt uiteindelijk gedaan. En ze gaan op pad en nu met de jongste broer erbij. En nu worden ze ook weer beproefd als geheel, als celgroep. Er komt weer beproeving op hen af. Ze worden getest en ze krijgen hun voedsel mee en ze zijn nog maar net uit de stad of ze worden ingehaald door de kamerheer. En Jozef heeft een kelk verstopt, zijn kelk, in de zak van Benjamin. En nu komt het. Weet je, het belangrijkste punt van dit verhaal is namelijk dat op het moment dat ze uit de stad gaan en tot de ontdekking komen dat ze een groot probleem hebben en ze weer terug zijn bij Jozef en ze daarmee worden geconfronteerd. En dan pak Genesis 44 vers 16 maar eens. Ik heb hem zo net gelezen, maar er zit een hele, hele mooie kern in. En er staat, toen zei Juda, wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. En nou komt hij. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn. Zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is. Wat een prachtig principe. We zien hier dat ze eindelijk iets hebben geleerd van hun fouten uit het verleden. En dat is namelijk niet die ene opofferen voor de rest, omdat ze het er niet mee eens zijn. Nee, ze besluiten nu om samen te zeggen van, joh, Benjamin heeft een probleem, maar wij stellen ons ook beschikbaar als slaaf, omdat hij niet alleen de straf krijgt. En hier zie je dus dat er eindelijk wordt samengewerkt om het probleem het hoofd te bieden. En er is een leuk verhaaltje waar die bij past. En dat is een verhaaltje van Samen Sterk. En er was eens een jonge vader die 3 zonen had en tot zijn grote verdriet was het onderling echt niet goed met die kinderen. Ze maakten altijd ruzie, zaten altijd achter elkaar aan en dat ging echt gewoon niet lekker. En op een dag was de vader er zo zat van en hij zegt tegen de kinderen van: ik wil nu dat jullie allemaal het bos in gaan en met een grote stapel takken terugkomen. Nou, er ontstond gelijk een ongezonde competitie, want de ene die wou nog sneller dan de ander en een grotere bult meenemen dan de rest. En ze kwamen terug, na een zeer korte tijd, zo fanatiek waren ze. En toen zegt de vader van: joh, ik wil dat jullie allemaal een stok uit die stapel uitkiezen en breken. Ah, dat is een makkie pa, dat kunnen we wel. En iedereen pakt de stok uit die stapel en breekt hem op zijn knie. Kijk, nou, dat is een makkie. En dan zegt die vader van: joh, weet je, ik wil nu dat jullie al die takken met dit dik touw tot één geheel binden. En nou, ze gaan stevig aan de gang, maken er één grote tak van. En hun vader zegt na verloop van tijd van: joh, en nu wil ik dat jullie allemaal afzonderlijk proberen om die bundel takken te breken. En ze proberen het allemaal afzonderlijk om die stapel te breken, maar het lukte niet. Die bundel takken was nu zo sterk en taai als staal. Onmogelijk om te breken in je eentje. En hun vader legde het volgende principe uit. Zie je nu, zei hij hun vader, wat jullie met deze stokken doen, dat kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd alleen maar voor jezelf vecht, ben je altijd alleen en kun je gemakkelijk worden gebroken. Echter, samen zijn jullie sterk. Dat geldt voor stokken, dat geldt voor mensen en dat geldt voor jullie celgroep. Weet je, het zou zo moeten zijn dat op het moment dat de celgroep zo functioneert, dat je onbreekbaar bent in geest, in waarheid, als er geestelijke strijd is. Ik weet nog heel goed, vlak voordat we naar Brazilië toe zouden gaan, kreeg ik een berichtje via de mail dat er een vrouw was in een plaatje net buiten Goiânia en daar was darmkanker en tuberculose bij haar geconstateerd. Het ging echt niet goed met haar en de dokters gaven haar de prognose van: joh, regel alles binnen 3 weken. Nou, als je het gezondheidssysteem daar kent in Goiânia, dan mag je blij zijn met 3 weken. Dat wordt dan echt niet meer voor je gezorgd. De celgroep waar zij deel van was, nam samen het besluit om elke ochtend van 5 uur in de ochtend tot 7 uur in de ochtend voorbeden te doen voor die vrouw. En ik geloof dat ze na 9 dagen gezond verklaren uit het ziekenhuis liep. Geen grijntje kanker meer te vinden. En weet je, dat is een gezonde cultuur binnen een celgroep. We kunnen nou, als je maar verbonden bent met je celgroep, dat is ja. Kijk, er zijn gewoon belangrijke principes in het verhaal van Jozef. Lees het verhaal de komende weken als je thuis bent. Ik zat gisteren in bad met mijn Bijbel en het water was warm en ik zat met kippenvel op mijn arm. Omdat ik besefte dat samenwerken binnen je celgroep een van de sleutels is waarmee je een gezonde celgroep bouwt. Er zijn natuurlijk veel meer sleutels. De visie moet in je hart zijn. Er moet gebed zijn enzovoort. Maar een van de belangrijkste sleutels is: wees familie met elkaar. Bid daarvoor. Zorg dat je de juiste cultuur neerlegt. Zorg dat je elkaar niet uit de weg gaat. En weet je, zoek elkaar niet alleen op de woensdag of op de vrijdag. Een celgroep is veel meer dan dat. En als je dat goed doet, zul je zien dat een celgroep uiteindelijk veel meer wordt dan alleen maar louter familie die elkaar ziet op verjaardagen. En daarmee wil ik afsluiten.